goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de CryptoCast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De oorlog Israël en Hamas is intussen al een half jaar bezig. En dat is natuurlijk geen geïsoleerd conflict. De hele regio is er in meer of mindere mate bij betrokken of worstelt met andere conflicten. In BNR's Big Five van het Midden-Oosten kijk ik over de grenzen heen en probeer ik met 5 kopstukken de regio beter te begrijpen. Vandaag weer een bijzondere gast, Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Dat was in de periode 2010-2012. Maar hij is ook adviseur of gezant voor diverse Nederlandse en internationale organisaties. Van harte welkom terug bij de Big Five.
Goedemorgen, dank u voor de ontvangst.
Ik ga natuurlijk straks uitgebreid praten over het Midden-Oosten, over Israël, over Gaza. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik natuurlijk ook even een Nederlands politieke vraag aan u stellen. Want u bent ook VVD-prominent. En we hoorden nu in het nieuws dat Wilders heeft aangegeven: ik doe een stap opzij in het belang van het land. Maar dat ik geen premier word, dat is eigenlijk ondemocratisch en staatsrechtelijk onjuist. Wat maakt u van die woorden?
Ik vind het geen kwestie van ondemocratisch en zeker ook niet een kwestie van onstaatsrechtelijk. We hebben in de parlementaire geschiedenis vele malen gehad dat de leider van de grootste partij niet het premier werd. Nog bekend is natuurlijk de situatie in 1977 met Joop den Uyl, die toen een enorme verkiezingswinst had, ja, en een formatienederlaag. En dan komt er verder bij dat nergens geschreven staat, en ook eigenlijk niet in het ongeschreven staatsrecht, dat de leider van de grootste partij de premier moet worden, of dat die partij de premier levert. En misschien worden we een beetje op een verkeerd been gezet door het feit dat bijvoorbeeld in de tijd van Mark Rutte, die nu aan het aflopen is, we meer dan 10 jaar die situatie wel hebben gekend.
Ja. En ik zou denken, Wilders die loopt al zo lang mee in de politiek, die kent deze geschiedenis. Ook van den Uyl, wat voor belang heeft hij om dit te zeggen? Is dit meer een bericht naar de kiezers?
De vraag welk belang hij erbij heeft is denk ik heel pregnant. Want als hij dit nu zegt, heeft dat ongetwijfeld te maken met het feit dat hij hiermee zijn claims op andere zaken tijdens de formatie omhoog duwt.
Dus het is eigenlijk een onderhandelingsverhaal?
Het is mede een onderhandelingstactiek.
Ja. Heeft u er vertrouwen in dat ze daaruit komen? Want het is natuurlijk nu wel dat deze partijen toch met elkaar gaan optrekken naar een hele moeizame periode.
Ja, ik behoor tot degene een beetje exotisch die nooit zeggen dat de extraparlementaire variant waar het nu naartoe lijkt te gaan, dat die zo exotisch is. Ik ben zelf een verklaard voorstander ervan om de afstand tussen regering en Kamer wat te vergroten. Dualisme, wat meer dualisme. En op dat punt denk ik dat we een goede koers nu hebben. Die 4 partijen zijn door de voortreffelijke informateur Kim Putters echt een stap verder gebracht. En ik hoop ook dat in het eindverslag van Kim Putters dat vandaag verschijnt, dat er ook tot uitdrukking komt.
Dat gaan we allemaal met elkaar afwachten. En overigens maken wij binnenkort een Big Five over de formatie. Dus daar gaan we er uitgebreid op in. Maar laten wij nu Midden-Oosten bij de kop pakken. Want dat is natuurlijk superbelangrijk om het daarover te hebben. En daar gaat deze Big Five over. Wat moeten we nou in uw ogen in de kern, want we gaan straks ook in op Israël, maar even Midden-Oosten breed, in de kern begrijpen van het Midden-Oosten? Anno nu.
Anno nu is het zo dat, als je het Midden-Oosten bekijkt en de kaart van het Midden-Oosten voor je ziet met al die verschillende landen, dan geldt eigenlijk voor het ene na het andere land in het Midden-Oosten dat het vol zit met problemen en onzekerheid en onveiligheid en instabiliteit. Voorbeeld Egypte, dat al lange tijd een soort van baken was in het Midden-Oosten, meer dan 100 miljoen inwoners, altijd gezien als een leidende factor in het Midden-Oosten. Dat wordt nu door een van de vermaarde kenners getypeerd als een gevallen reus. Mm-hmm. En zo kun je het eigenlijk helemaal langs de lijn van die verschillende landen afstrepen. Je kunt ook het vanuit een andere invalshoek benaderen. En dan denk ik zelf aan mijn eigen ministerschap. Ja. Dat was precies op het moment dat de zogeheten Arabische lente uitbarstte. Toen hadden we allerlei grote verwachtingen van democratisering, stabilisering ook van het hele Midden-Oosten. En daar is weinig van terechtgekomen, integendeel.
Ja, en dat is interessant dat u dat zegt. Want eigenlijk ook bij de andere gasten kwam terug dat wij, als het gaat om het Midden-Oosten, heel veel last hebben van wensdenken. En dat we toch dingen heel erg overschatten wat er gebeurt. Is dat ook wat u ziet gebeuren eigenlijk?
Dat denk ik ook. Ja. Je moet daar inderdaad heel realistisch in zijn. En misschien komen we er nog op. Maar ik ben zelf erg betrokken als voorzitter van het comité Iran Vrij.
Ja, zeker. Ja,
bij Iran. Ja, en als je kijkt naar de toenemende offensieve strategie van een land als Iran, dat zich langzamerhand ontpopt tot een van de supermogendheden in de wereld, ja, dan is het zo dat dat land geen behoefte heeft op dit ogenblik aan stabilisering, maar juist aan destabilisering van het Midden-Oosten.
Heel interessante punten, want ik heb ook een Iran-deskundige eerder deze week gehad, Maaike Warnaar, die zegt, wij overschatten ook die rol die Iran weer speelt. Dus daar gaan we, laten we het daar straks over hebben. Ja, want er zijn altijd heel veel verschillende perspectieven, maar dat is ook goed in zo'n Big Five. Toch ook even een persoonlijke vraag. Wanneer bent u voor het laatst zelf in het Midden-Oosten geweest?
Ik ben in het Midden-Oosten geweest vlak voor de COVID begon. Toen was het 2 jaar dus niks. En daarna ben ik ook niet meer geweest. Daarvoor ik ben er altijd frequent geweest. Niet dat ik er elke maand op en neer vloog, helemaal niet. Mm-hmm. Maar wel frequent en met een zekere regelmaat. En verder is het zo dat ik heel veel contacten heb, ook in een paar panels in Israël, waar dan mensen bij elkaar komen, ja, voor bepaalde channels. Politici, militairen, maar ook mensen uit andere landen. En en ik heb dan ook nog mijn eigen persoonlijke verbindingen met familie die ik daar heb zitten, ook in deze tijd.
Ja, en ik begrijp dat dat inderdaad 2 zussen zijn van u die nog in Israël wonen.
Die worden langzamerhand bekend, ja.
Ja, maar dat lijkt me gewoon persoonlijk heel heftig met alles wat er gebeurt. Zij zitten daar. Hoe is hun leven nu?
Het is heftig. En met mijn oudste zusje, die woont in Ashkelon. Dat is op steenworp afstand van de grens van Gaza. Ja. Die hoort elke dag de bombardementen. Die krijgt continu alarm vanwege de raketten. En zij typeert de situatie in Israël eigenlijk, en ik vind dat een hele goede typering. Ik denk dat het voor alle Israëli's geldt, dat zij parallelle levens leiden. Het ene is gewoon, ja, je moet gewoon door. Je moet naar de supermarkt. Ja. Enzovoort, enzovoort. En aan de andere kant die schaduw van, en meer dan dat, van voortdurende dreiging enzovoort. En het gevoel van onveiligheid. Dat zich sinds 7 oktober van de bevolking van Israël voor de eerste keer eigenlijk in hun leven heeft meester gemaakt.
Ja, en mensen moeten ook schuilkelders in, hè? Dat is gewoon een
ze moeten schuilkelders in.
We kunnen ons daar niets bij voorstellen.
Nee, ze moeten schuilkelders in. Of wanneer er geen schuilkelders zijn, in sommige gebouwen geldt het zelfs in Israël dat dat niet het geval is, dan weten ze dat ze naar een bepaalde plek in een flatgebouw moeten waar het beton wat steviger is dan op andere plekken. Maar het betekent dus ook dat op dat punt, wanneer het om dat parallele leven gaat, het heel diep ingrijpt. Want ik herinner me nog dat een keer was er een barrage van raketten richting Ashkelon, en toen belde ik haar. En toen zei ze, ik moet onmiddellijk weg, want ik heb 30 seconden om naar die beschermde plek te gaan.
Zo. Ja, dat kunnen we ons bijna. Ik probeer het me nu voor te stellen en ik kan het me niet voorstellen.
Nee, en dat is voor mij ook heel moeilijk.
Ja.
En het geeft meteen aan de diepte van het probleem. Want die raketten, dat is al jaren het geval. En nu zeker. Hè, en op dit ogenblik, sinds 7 oktober, hebben we dus te maken met een situatie waarin zowel aan de noordgrens van Israël als aan die zuidgrens, waar die verschrikkelijke bloedbad heeft plaatsgehad, daar komen die raketten nog altijd volop neer. Vooral ook in de noordgrens, Hezbollah, met veel zwaardere raketten ook dan die van Hamas. En dat betekent dus ook dat het land nu, over veiligheid gesproken, zit met ongeveer 100.000 geëvacueerde displaced persons in het noorden en een veelvoud daarvan nog in het zuiden.
Terwijl veiligheid altijd het cruciale punt is geweest, ook voor deze bevolking.
Zeker, en als ik er nog een stevig punt aan toevoeg, dan is het zo dat waar we op dit ogenblik mee te maken hebben, is een land, een lid van de Verenigde Naties, dat van alle kanten, dat eigenlijk van allerlei kanten, vaak op instigatie van Iran, fundamenteel bedreigd wordt in zijn vecht voor zijn existentie.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Uri Rosenthal. Hij is oud-minister van Buitenlandse Zaken. U heeft als minister van Buitenlandse Zaken natuurlijk met dit conflict ook te maken gehad in uw tijd. En dit blijft maar voortduren. En ook dus een persoonlijke connectie met dit verhaal, wat ontzettend heftig is, lijkt mij, als dat dit ook in uw leven is op die manier. U geeft aan, ja, wat er eigenlijk ook de leefsituatie is in Israël. Enerzijds gaat het leven gewoon door. Anderzijds is die enorme druk van onveilig gevoel. Kunt u aangeven hoe dit zijn uitwerking heeft in de samenleving daar?
Voor zover ik dat kan beoordelen, ja. Is de uitwerking daarvan dat de mensen dus altijd, Israël is altijd getypeerd voor een bepaalde community, de Joodse community in de wereld, als een veilige plek. Daar ging het ook in belangrijke mate om. Daar wordt ook veel over gediscussieerd nu, dat eigenlijk de prioriteit bij het idee Israël altijd van meet af aan heeft gelegen bij veiligheid en geborgenheid. En dat heeft alles te maken met de geschiedenis. Het land werd via de resolutie van de Verenigde Naties erkend als lidstaat. En binnen de kortste keren was er oorlog. Die door de Israëli's wordt genoemd de bevrijding, de War of Liberation. En door de andere kant, om het maar zo te zeggen, als de Nakba.
Ja.
Dus daar zit het al. En vervolgens is het land door een geschiedenis heen gegaan in die afgelopen zoveel jaren van op allerlei momenten oorlog. 1967, de Zesdaagse Oorlog. 1973, de Oktoberoorlog, de Yom Kippur-oorlog. Ja. Mm-hmm. Vervolgens nog 3 zogeheten intifada's achter elkaar op de Westbank. Kortom, het land heeft nooit echt rust gekend.
Nee, en dan hebben nu dus die gruwelijke 7 oktober, ja, met die ontmenselijking die heeft plaatsgevonden. We komen straks wel even op op wat Israël allemaal vervolgens doet. Maar wordt het gedachtegoed extremer in Israël nu door die 7 oktober? Of is het machteloosheid? Of wat gebeurt er in dat land? En wat zien ze daar ook, qua media?
Ook daar, het land, dat komt er nog bij. Het land is een divided country nu. Een land van verdeeldheid. Mm-hmm. Met 2 assen, zou je kunnen zeggen. De ene is bekend voor ons rechts en links. En de andere, voor een deel overlappend, is religieus en zeer religieus, ultra-orthodox. Meteen ook ultraconservatief. En aan de andere kant mensen die zich Joods voelen, Joodse identiteit, maar die heel weinig op hebben met alle religieuze toestanden die er dan volgens de religieuze types bij horen.
Ja, en dat is altijd zo geweest. Maar als u kijkt nu, hoe is het aan het schuiven? Of blijft het hetzelfde?
Heel lastig om dat te pakken. Volgens sommigen is het zo dat er een verdere verrechtsing nu plaats heeft. Volgens anderen is dat niet het geval. Een heel klein detail, eigenlijk de vraag of dat echt realistisch is, is er zijn niet zo lang geleden gemeenteraadsverkiezingen geweest met een superlage opkomst overigens. En voor zover daar iets uit op te maken was, was dat de ultra-rechtsen, de ultra-conservatieven, de ultra-religieuze, daar een bescheiden winst hebben geboekt. Dat zou dus duiden op verrechtsing. Aan de andere kant, de oppositie die er op dit ogenblik in een groot deel van de bevolking bestaat, mede gevoed door het falen op 7 oktober... de oppositie die er nu is van de andere kant tegen Netanyahu als premier, tegen de twee ultra-rechtse ministers die ook uitlatingen doen waarvan je zegt, hoe is het mogelijk? Dat zijn meneer Ben-Gvir en Smotrich, zitten dus in dat kabinet. De weerstand daartegen is gigantisch. En het geeft dus aan ook een gespleetheid in de bevolking, terwijl tegelijkertijd eigenlijk iedereen, het grootste deel van de Israëlische bevolking, geen discussie wil over de oorlogvoering in Gaza.
Ja, want dat is meteen een mooie brug om het daarover te hebben. Je ziet dat de publieke opinie draait, hè, waar we eerst, dit zie je ook wel wereldwijd zich afspelen. Je ziet ook dat de Verenigde Staten toch iets anders er naar kijkt. Waar eerst was, we staan pal achter Israël in het Westen, is nu toch wel de Palestijnse zaak steeds duidelijker op de voorgrond aantreden. Dat Israël echt te ver gaat op dit moment. Wat vindt u?
Nou, ik heb daar al meermalen heb ik er in discussies op gewezen dat je hier ook eigenlijk een wat wonderlijke situatie hebt als je naar bijvoorbeeld Nederland kijkt. En eigenlijk ook naar een aantal andere West-Europese landen in elk geval. Laat ik het even houden bij, dan hebben we waarachtig nog een bruggetje naar de Nederlandse politiek hier. Op 22 november is de uitslag duidelijk een uitslag in de richting van rechts gegaan.
Ja.
Nou, laten we nou kijken naar de grootste partij, de PVV. De PVV is, ik zou bijna zeggen, nog meer pro-Israël, bij wijze van spreken, dan gewone mensen in Nederland die nog altijd, zoals dat heet, achter Israël staan. Ik herinner mij, toen ik minister ook was, dat ik voortdurend vanuit de PVV te horen kreeg dat ik niet moest spreken over de Westbank, maar over Judea en Samaria. Dat is dus echt de ultra-orthodoxe manier om naar de Westbank te kijken. En zo waren er nog meer van dat soort zaken. Nou, de PVV is de grootste winnaar bij de verkiezingen geweest. De VVD, daar mag je toch ook van zeggen dat die achterban in elk geval behoort tot degene die meer neigen naar een pro-Israëlisch standpunt. Voor de nieuwe partij van Omtzigt, daar zitten een aantal mensen in voor wie datzelfde geldt. En bij mevrouw Van der Plas, daar hebben we dan de 4 formerende partijen, geldt eigenlijk hetzelfde.
Ja.
En wat ik wel daarbij dan constateer, is dat je dus dan eigenlijk ook kunt zeggen, en dat geldt niet alleen in Nederland, ook in andere West-Europese landen waar diezelfde ontwikkeling nu gaande is, kijk maar straks naar de Europese parlementsverkiezingen in juni, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat we te maken hebben met, ja, toch dus op dit punt een soort van silent majority en een vocal, een hele duidelijke, luid van zich afpratende grote minderheid.
Ja. En ik snap waar u naartoe wilt, want u zegt eigenlijk die mensen die op die partijen hebben gestemd, die zijn dus pro-Israël. En nu zien we bijvoorbeeld ook een NOS-onderzoek met Ipsos samen. Die zegt de Nederlandse burger, als het gaat over een kant kiezen in de strijd tussen Israël en Hamas, een kwart vindt dat Nederland geen kant moet kiezen. Nog een derde weet het niet. Dus dat is meer dan de helft van de Nederlanders. Dus u zegt dan die silent majority die zich dus wel heeft uitgesproken bij de verkiezingen en niet bij, terwijl een heleboel mensen natuurlijk ook gewoon voor Wilders hebben gestemd, helemaal niet in verband met Israël, maar gewoon dat er, Henk en Ingrid willen dat de gezondheidszorg lekker goedkoop blijft, bijvoorbeeld.
Ja, maar toch is interessant, ook daar weer zo'n klein detail eigenlijk, dat ik wel oppikte bij de analyse van de verkiezingsuitslag op 22 november, dat er nogal wat mensen waren, gewone Nederlandse burgers, die zich bijvoorbeeld buitengewoon gestoord hebben aan die demonstraties van pro-Palestijnse demonstraties, ook vaak heel agressief. Ik heb het één keer zelf ervaren. In de stationshallen. In Amsterdam, Rotterdam, mijn stad, Utrecht enzovoort. En ik heb wel begrepen dat volgens sommigen daar wel het heeft weinig uitgemaakt, maar het was net even voor sommige mensen ook zoiets van, nou ja, dat kan eigenlijk niet.
Nee, maar het is moeilijk om dan te u kunt toch niet ontkennen dat een heel deel van Nederland, maar ook in de wereld, nu gewoon kritischer kijkt naar het handelen van Israël?
Nou, dat is zonneklaar. Dat is zonneklaar. Daar moet je je ogen en oren wijd voor open houden. Ja. Vanzelfsprekend. Ik kan wat dat betreft duiden op een groot onderzoek in Amerika, waarbij blijkt dat niet alleen dat ook onder bijvoorbeeld de jongeren van de Republikeinse Partij, die altijd veel sterker nog dan de Democraten zich voor Israël heeft opgeworpen, dat daar de jongeren in toenemende mate de, zeg maar, de Palestijnse kant in deze materie kiezen. Dat is zonder meer waar.
Snapt u dat?
Ik kan me daar het een en ander bij voorstellen. Het is zo dat wanneer je kijkt naar die oorlog, dan worden wij uiteraard geconfronteerd met beelden waarvan je zegt, dat is verschrikkelijk.
Ja, en ook met aantallen. Ik bedoel, 30.000
aantallen
Palestijnse doden.
Daar heb ik straks nog wel even iets over te zeggen. Maar het is zonder meer zo dat geen weldenkend mens blijmoedig naar de televisie kijkt wanneer die hongerende kinderen, dode lijkjes van kinderen enzovoort ziet.
Nou ja, en ook de voedselhulp. Het is nu ook weer in het nieuws dat een VN-voedselhulp dan uiteindelijk weer door Israël kapot wordt geslagen. Dat is natuurlijk wel afschuwelijk. Het zijn babytjes, kinderen.
Op al die punten krijgen we dus argumenten en contra-argumenten. En die contra-argumenten zitten dan bijvoorbeeld in het feit dat wanneer het om die voedselhulp gaat, Israël buitengewoon beducht is voor het overmeesteren van de vrachtwagens door Hamas, die daar nog altijd rondlopen. En als het gaat om andere punten, zoals de verhouding tussen burgerslachtoffers en militaire slachtoffers, dan is die verhouding volgens internationale experts in dit conflict lager dan ooit.
Ja.
Eén militair of terrorist op twee burgers. Terwijl dat in oorlogen in Syrië en Irak 1 op 5, 1 op 7 was. Dus op alles is het zo dat er argumenten zijn en tegenargumenten van de andere kant.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken over het Midden-Oosten. Morgen dan zal ik de week afsluiten met Olaf Koens. Hij is correspondent in het Midden-Oosten, komt net uit het gebied vandaan. Dus mooi om zijn analyse ook te horen. Mijn gast vandaag is Uri Rosenthal. Hij is oud-minister van Buitenlandse Zaken. En komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met u bespreken. Hoe nou de toekomst van het Midden-Oosten eruit moet zien. Ook als je de verhoudingen meeneemt. En we hebben ook straks nog een mooie vraag aan Olaf Koens, hè, die ook over die aantallen gaat. Maar ik wil ook toch nog even over het handelen nu van Israël. Want daar waren eigenlijk net gebleven met u doorpraten. Vindt u nou wel of niet dat Netanyahu te ver gaat? Want daar heb ik nog niet een duidelijk antwoord op voor mezelf.
Ik denk dat we moeten beginnen bij de bottom line die er is. En dat is dat Israël zowel aan de noord- als aan de zuidgrens vijanden heeft zitten. Mm-hmm. Die zelfs vinden dat wanneer ze 1 keer hebben toegeslagen, de volgende keer een kwestie van tijd is. Concreet gemaakt, Hamas heeft dus dat bloedbad in Zuid-Israël veroorzaakt op 7 oktober. En voortdurend hoor je nu uit die hoek dat men wacht op het moment dat men het een tweede, derde keer kan doen. De vrees in Israël is niet alleen daar, ligt niet alleen daar, maar ook aan de noordgrens met Hezbollah. Stel je voor dat die op dezelfde manier aan de gang zouden gaan. En dan is het zo dat voor Netanyahu zal gelden dat hij heel serieus vindt, echt vindt, dat Hamas verslagen moet worden. Dat op zijn minst de militaire mogelijkheden van Hamas uit handen moeten worden geslagen.
Ten koste van heel veel onschuldige burgers.
Ten koste van veel onschuldige burgers. Dat is helaas altijd in een oorlogssituatie het geval. Daarbij speelt een complicatie in dit gebied dat Hamas, en dat is wel degelijk zo, veel burgers als human shield, als menselijk schild gebruikt. Bovendien ook zelf vaak opereert niet in uniform, maar in gewone kledij. Daarbij speelt ook nog eens nu dat er wel degelijk ook vragen kunnen worden gesteld over aan de ene kant de rode lijn die bijvoorbeeld Biden nu stelt in de richting van Israël. He, dus geen aanval op Rafah, die stad in het zuiden. En ook veel ruimere humanitaire hulp. Tegelijkertijd liggen er ook natuurlijk eenzelfde soort van rode lijnen in de richting van Hamas. Mm-hmm. Op het moment dat Hamas de gijzelaars zou vrijlaten, en dan zitten we een beetje bij hoe dit verder moet, er bijvoorbeeld toch een scenario zou zijn van een soort van vrijgeleide aan die leiders van Hamas in de tunnels in de richting van Qatar. Mm-hmm. Hè, dan zou je die oorlog van de ene op de andere dag beëindigd hebben.
Ja.
Hè? Dus het is ook hier weer die 2 kanten die eraan vastzitten.
Ja, en eigenlijk, als ik uw woorden goed weeg, dan zegt u, Netanyahu gaat niet te ver, want hij heeft geen keus dan deze harde lijn te volgen.
De beelden zijn verschrikkelijk.
Ja.
En het feit dat daar meer dan 1 miljoen mensen, zoals ook de premier zei, op een grondgebied van ongeveer 2 keer Noordwijk samengedrongen zijn in onmogelijke omstandigheden, dat is uiteraard een punt dat dat je niet goed kunt, waar je een zeer vervelend gevoel bij hebt, om het maar zacht te zeggen. Dan speelt ook weer dat wanneer het om de humanitaire hulp gaat, en dat is toch het grotere verhaal misschien ook dat erachter zit, wanneer dan bijvoorbeeld die hulp gaat via Verenigde Natie-agentschappen, zoals die UNRWA, waarvan Israël vindt dat het vol zit met Hamas-achtige types, en meer dan dat, waar de schoolboeken voor de kinderen die door UNRWA worden geleverd sinds jaar en dag oproepen tot dood aan de Joden. Hè? Dat herinner ik me nog uit mijn tijd als minister, alweer ruim 10 jaar geleden, dat het toen ook al speelde. Ja, dan zit je dus met allerlei beletselen. En dan is het dus van de kant van Israël zo dat het er mes scherp op wil zijn, en ook wat mij betreft moet zijn om ervoor te zorgen dat die hulp niet in verkeerde handen komt. Namelijk in handen van degene die daar in de tunnels zichzelf van voedsel en medicamenten moeten
terwijl
voorzien.
Terwijl ook binnen de Joodse gemeenschap natuurlijk ook wel steeds meer kritische geluiden zijn van het gaat gewoon te ver. En wij mogen ook niet herhalen wat onszelf is overkomen.
Dat klopt. Er zijn mensen van Joodse, met Joodse achtergrond, of hoe je dat ook wil noemen, die er een ander standpunt over hebben. En die dus, dat heb je in Nederland met het zogeheten ander Joods geluid. En ik merkte ook dat er een groep is van, ik geloof, Israëli's in Nederland, die dan ook heel sterk de kant van de Palestijnen kiest. Maar als we het daarover hebben, toen 7 oktober ontvlamde, was meteen, dat heb ik toen ook zelf expliciet op de Dam gezegd bij een demonstratie, een paar dagen later, dat als je het op de kepen beschouwt, Hamas de grootste vijand van de Palestijnen is. Want de Palestijnse autoriteit, wat je er ook maar van kunt zeggen, zoekt toch op haar manier, min of meer, maar in elk geval sinds jaar en dag, een zekere
vergelijking met Israël. En hebben we daar dan te weinig over? Hebben we daar te weinig over?
Daar hebben we te weinig over.
In de publieke opinie ook?
Ja, en ik blijf staande houden dat Hamas en Hezbollah de grootste vijanden van de Palestijnen zijn. En ik pikte gisteren, het is niet om mij gelijk te zoeken, maar ik pikte gisteren een verhaal op van een van de Palestijnse leiders die letterlijk zei dat Hamas de Palestijnse zaak een hele slechte dienst bewijst.
Mm-hmm. En ik denk dat iedereen het daar mee eens is, maar dat wil niet zeggen. Ik merk gewoon dat ik het ontzettend moeilijk vind. En ik bedoel dat iedereen vindt het moeilijk, want daardoor zit iedereen ook in machteloosheid. En u leest ook graag de New York Times, de stukken van David Grossman, die ook dat voortreffelijk eigenlijk beschrijft. En dat eigenlijk deze twee er ook niet uit gaan komen. Want,
want
elk perspectief is te begrijpen. En als je in de geschiedenis gaat duiken en je gaat verder terug, dan begrijp je ook dat de Palestijnen het niet eerlijk vinden wat er allemaal is gebeurd. En dat beschrijft hij ook ontzettend mooi. Hoe ziet u dat we hier uitkomen?
Ik denk dat een van de belangrijkste punten is, en daar heeft de Palestijnse autoriteit op zichzelf wel degelijk een stap gezet, namelijk om, nadat ze eerst begonnen met de PLO en nog in de tijd van Arafat, eerste fase Arafat, was het terrorisme in de richting van Israël en de westerse gemeenschap. Daarna is de Palestijnse autoriteit, zou ik zeggen, de goede richting ingeslagen. En heeft op een gegeven moment ook het bestaansrecht van Israël erkend. Dat is een van de grote problemen waarmee we zitten. Dat, en dan kom ik toch weer even bij de as van verzet, zoals Iran die noemt, dat zijn stuk voor stuk zogeheten proxies enzovoort. Houthis, Hezbollah, Hamas, de milities in Syrië en Irak, die allemaal stuk voor stuk Israël van de kaart willen vegen.
Ja, en ze steunen, Iran steunt natuurlijk wel met wapens leveren. Maar ze hebben die groepen, want ik heb eerder deze week een Iran-deskundige gesproken, Maaike Warnaar, en die zegt ze hebben niet de controle over die groepen en ze hebben ook niet het grote plan gemaakt. Daarin overschatten we echt de rol van Iran.
Meer of minder. Ik kan me die voorstelling van zaken inderdaad voorstellen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het zo dat wanneer je kijkt naar hoe de connecties zijn tussen die proxies en de Ayatollahs in Teheran en met name ook de revolutionaire garde van Iran die overal rondloopt in al die verschillende gebieden, ook in Jemen, ook in Libanon enzovoort, dan is het meer dan dat Teheran zit te kijken naar wat er allemaal gebeurt en daar geen controle of greep op heeft. En bij de een zal het meer zijn dan bij de ander. Er zijn ook geluiden dat Teheran het bloedbad van 7 oktober niet in zijn kraam vond passen. Mm-hmm. Omdat het in feite betekende een vooruitzicht op de vernietiging van een van die proxies die ze hebben. En die hebben ze zelf hard nodig. Hezbollah is een ander verhaal. Daar is die greep vanuit Teheran heel sterk. En bij die Houthis is het weer minder.
Ja. Dus u zegt, we moeten zeker ook niet de rol van Iran onderschatten?
Nee, absoluut niet.
Nee. En hoe zouden we daar vanuit VN-verband mee om moeten gaan?
Dat vind ik een hele gevoelige vraag. Mm-hmm. Want als ik kijk naar de VN, dan heeft de VN een handvest waar alle lidstaten aan gebonden zijn. In artikel 3 van het handvest staat letterlijk dat de member states, de lidstaten, elkaars bestaan enzovoort moeten respecteren enzovoort. En meer dan dat. En dan zie je dat de ene lidstaat, namelijk Iran, de andere lidstaat, Israël, met dood en verderf wil belasten. Kortom, daar zit iets vreemds. En ik moet zeggen dat ik tot op de dag van vandaag het merkwaardig vind dat die discussie niet wordt aangepakt in internationaal verband.
En heeft u daar een verklaring voor, met al uw ervaring?
Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ook in de Verenigde Naties er machtsverhoudingen liggen. Dat er ook andere zaken spelen dan alleen het eigen handvest. En dat Iran voor veel landen in de wereld, niet het Westen, maar wel daarbuiten, wel degelijk een belangrijke steunpilaar is. Iran is volop aanwezig in Latijns-Amerika, in Afrika, in andere landen in Azië, in de directe omgeving. En Iran heeft natuurlijk het nodig te bieden aan dat soort landen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het Midden-Oosten. Gisteren sprak ik met Peter Malcontent. Hij is universitair docent in de geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Het is allemaal terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen, wat hij te zeggen heeft qua analyse over de situatie in Midden-Oosten. Mijn gast vandaag is Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken. En Peter Malcontent had ook een vraag voor u, de kettingvraag. Luister maar.
Uri Rosenthal is natuurlijk zelf minister van Buitenlandse Zaken geweest. Is ook betrokken geweest bij geheime onderhandelingen tussen Palestijnen en Israël tijdens zijn ministerschap. En ik zou hem graag willen vragen, ook terugkijkend op waar we de afgelopen 20 jaar na Camp David mee te maken hebben gekregen. Dus na die implosie van die Oslo-akkoorden. Hebben we genoeg gedaan als Europa en als Nederland om deze explosie op 7 oktober te voorkomen? Hadden we meer kunnen doen en hadden we meer moeten doen?
Ja, mooie vraag.
Ik zou een paar opmerkingen daarover willen maken. De eerste is, de Europese Unie is continu, wanneer het om dit soort zaken gaat, redelijk verdeeld. Er zijn altijd lidstaten die de ene kant wat meer benadrukken en anderen die de andere kant wat meer benadrukken. Om even een concreet voorbeeld te noemen naar nu, het moment van nu. In de Europese Unie is het duidelijk dat het zwaartepunt voor een belangrijk gedeelte verschuift van West-Europa naar Oost-Europa. En als je naar een aantal Oost-Europese landen kijkt, dan zijn ze om welke reden dan ook, en of je dat leuk vindt of niet, zitten zij dus veel meer op een pro-Israëlische lijn. Landen als Hongarije, mm-hmm, Viktor Orbán, Tsjechië, Slowakije. Dus En aan de andere kant, van oudsher, ik heb dat ook zelf meegemaakt door allerlei ook geschiedenis, historische punten. Een land als Ierland, dat altijd een hele. De IRA was altijd heel sterk verbonden met de Palestijnse zaak, om het maar zo te zeggen. Een land als Ierland, maar ook landen in Zuid-Europa zitten veel meer op de pro-Palestijnse kant. Dus op dat punt is er verdeeldheid.
Ja, dus de verdeeldheid in het conflict, dat zit overal. Ja.
En dan een tweede punt, en daar gaan we dan naar een behoorlijk kritische noot van mijn kant in de richting van de Israëlische regering, en met name van Netanyahu. Bibi Netanyahu heeft meermalen tegen mij gezegd, face-to-face, als ik hem sprak, in New York, in Jeruzalem, in Den Haag, I have given up on Europe. En dat brengt ons dus bij een punt dat mij erg teleurstelt. En dat is de fixatie, de fixatie van Israël op Amerika. En ook op dit moment, en het valt niet te ontkennen, gaan de Israëli's ervan uit. Ik maak dat ook in panels waarin ik zit in die hoek mee, dat eigenlijk ze maar op één land durven nog te bouwen, en dat is Amerika. Mm-hmm. Er zijn een paar vrienden in Nederland wat dat betreft, ook in de persoonlijke vlak, of in elk geval waarmee goed kan worden gepraat. En daar is één van Nederland, en dan met name ook premier Rutte. En op dat punt, als
die natuurlijk voor de vierde keer is geweest.
Ja, en als ik daar een puntje uit mag lichten, net zoals dat hier in Nederland iedereen vol zit met die mededelingen van Geert Wilders, zit ik vol met het feit dat premier Rutte na zijn gesprek met Netanyahu letterlijk zei... Ik begrijp meer nu van de voorwaarden waaronder Israël de ceasefire en de humanitaire hulp wil bewerkstelligen. En dat geeft dus aan dat er wel degelijk een soort van rapport is tussen een land in Europa en Israël. En ik herinner mij ook zelf altijd dat onze slogan in de richting van Israël in mijn tijd was, en die geldt nu ook weer, help ons zodat wij jou kunnen helpen.
Ja.
Israël moet openstaan voor de kritiek die er vanuit bijvoorbeeld Nederland komt. Moet daarvoor openstaan. En moet dan vervolgens ook benutten het feit dat Nederland zowel in een goed plaatje staat in Jeruzalem, als heel redelijk door één deur kan met de Palestijnse kant.
Maar zegt u daarmee dus wel dat Netanyahu moet meer openstaan voor kritiek vanuit Nederland, en dat hij dus ook gewoon te ver gaat, en dat dit een keer moet stoppen?
Nou, ik vind dat het op zichzelf ik heb geen andere leider uit westerse landen in de afgelopen maanden horen zeggen dat hij van zijn kant dus begrijpt wat de voorwaarden van Israël zijn met betrekking tot die ceasefire, dat staakt het vuren, en met betrekking tot die humanitaire hulp. Dat geeft dus aan dat als je als Nederland bijvoorbeeld bij monden van de premier duidelijk maakt dat je begrijpt wat er aan Israëlische kant speelt, dan moet er aan de Israëlische kant ook duidelijkheid zijn over het feit dat men vanuit Israëlische kant, hoe moeilijk ook, beseft dat men ook met andere landen in de wereld op een bepaald moment weer door één deur moet kunnen.
Ja, en wat gaan wij daarvan merken dan? Want dat ben ik dan wel. Want er worden heel veel woorden uitgewisseld. Hè? Dat merk je ook. Amerika is kritischer ook op Netanyahu. Maar wat gaan we daarvan merken?
Nou, ik heb begrepen dat er, de ene keer is het een pessimistisch geluid. Mm-hmm. De afgelopen 48 uur, het wisselt voortdurend, is er weer een wat optimistischer geluid over de mogelijkheden om wel degelijk nu te komen tot een soort van vergelijk over die springende punten van Rafa in elk geval tijdelijk ceasefire, staakt het vuren. En met betrekking tot Rafa bijvoorbeeld heb ik begrepen dat in elk geval Israël nu zichzelf ook gedwongen voelt, om het maar zo te zeggen, om daadwerkelijk ook niet dat Rafah binnen te trekken zoals het er nu bij ligt, maar dan toch te kijken naar eventuele evacuatiemogelijkheden voor die honderdduizenden mensen die daar in Rafah opgesloten zitten. Dus er zit misschien wel een beetje beweging ook in.
Oké, nou, het is spannend om te volgen hoe dat verder gaat. We moeten in ieder geval de tijd nog benutten om de kettingvraag door te passen naar de volgende gast. En ik zei al, dat is Olaf Koens. Hij is correspondent in het Midden-Oosten voor RTL Nieuws. Net terug uit Israël en de Palestijnse gebieden. Kon helaas niet Gaza in, hè, want dat is gewoon ontzettend moeilijk. En daar mogen heel veel verslaggevers niet in. Maar wat zou u hem willen vragen?
U zegt het zelf al, hij mag Gaza dan niet in. En het is ook veel te gevaarlijk wat dat betreft. Ja. Mijn punt is, in de oorlog, is een bekend verhaal, in een oorlog is het eerste slachtoffer de waarheid. En er is nu veel te doen, wel degelijk, over het aantal doden en gewonden in de Gaza-oorlog. En soms wordt dan bij de aantallen doden en gewonden enzovoort gezegd, dat zijn cijfers volgens de Palestijnse ministerie van Volksgezondheid, gecontroleerd door Hamas. Nu is Olaf Koens niet alleen bekend met de oorlog in Gaza, maar hij heeft ook volop zijn werk gedaan in Oekraïne en dat soort zaken. En mijn vraag is dus, wat is nou zijn ervaring in het algemeen over het onderscheiden van feiten, halve waarheden en fake nieuws?
Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. En mag ik dan concluderen dat u vindt dat er met een paar punten die u ook heeft benoemd in dit gesprek, vindt dat er toch op een gepolariseerde manier naar Israël wordt gekeken, ook in de duiding, de analyse van bepaalde cijfers, verhalen, ook door kranten?
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat in deze oorlog ook weer, zoals ik al eerder zei, voor je het weet, de waarheid wordt overwoekerd door strategische en tactische overwegingen van beide kanten om de zaak anders mooier voor te stellen dan die is. En dat gebeurt aan beide kanten, vrees ik.
En dat denk ik, dat deel ik met u. Ja, dat is gewoon, daar komen we ook bijna niet uit. Hè? Dat is het lastige. Op zoek naar de waarheid. Er is niet één waarheid. Daar komen we steeds meer achter.
Dat is waar, maar ik zou wel prettig vinden als feiten over wat er zich echt voordoet met cijfers enzovoort enzovoort, als die cijfers ook inderdaad zouden worden beredeneerd en gemotiveerd.
Eens. Dank Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken. En natuurlijk zijn al onze afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je gewoon op onze podcast. Maar nu blijf luisteren naar BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Live vandaag vanuit het WTC in Amsterdam met een prachtige gast, namelijk Klaas Knot. Luisteren dus, ik wens je een mooie dag.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.